Als onderwerp hebben wij aangekondigd David en Jonathan. Of andersom. Want ook dat is aangekondigd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het een beetje moeilijk is om het tot David en Jonathan te beperken. Eenvoudig omdat Jonathan een wat moeilijke figuur is in de Bijbel. Die aan de ene kant inderdaad verbonden wordt met David, zoals bekend. Maar aan de andere kant was hij verbonden met zijn vader Saul. Vandaar dat we niet alleen te maken hebben met David en Jonathan, maar net zo goed met David en Saul, van wie Jonathan immers de zoon was. U vindt de geschiedenissen daarvan in het eerste boek Samuel. Maar ik kan niet zeggen dat de geschiedenis van Jonathan in een bepaald hoofdstuk voorkomt of zoiets, want we komen hem steeds opnieuw tegen. Af en toe even. En dat maakt het tot zo'n merkwaardige figuur. De eerste keer dat wij hem tegenkomen is in 1 Samuel 13. In 1 Samuel 13, waar de Filistijnen, het land Palestina, en genadig is dat, hè? De Filistijnen vallen het land, namelijk Palestina, binnen. Waar heb ik dat laatst mee gehoord? He? Maar goed, de Filistijnen vallen dan Palestina binnen, Kanaan heet het dan. En dan is daar Saul, die sinds twee jaar, koning is over Israël. En die bij die gelegenheid dan zijn legers verdeelt, zijn manschappen verdeelt. En een deel van zijn manschappen wordt dan geplaatst onder de leiding van Jonathan, die dan ook het eerst genoemd wordt in vers 2, als er staat: toen verkoos zich Saul 3000 mannen uit Israël, en er waren bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel, en 1000 waren er bij Jonathan te Gibea Benjamins, en het overige des volks liet hij gaan en ieder naar zijn tent. En dat is de eerste keer dat we deze Jonathan als zoon van Saul in de Bijbel tegenkomen. Pas later wordt gezegd wie hij is, namelijk in vers 16... Want daar staat: en Saul en zijn zoon Jonathan en het volk enzovoorts. En dan blijkt dat deze Jonathan, die in vers 2 en 3 ten tonele gevoerd wordt, blijkt dat deze Jonathan de zoon is van Saul. Later vinden we de gedenkwaardige woorden in 1 Samuel 18, is dat, als ik het goed heb. 1 Samuel 18... waar sprake is van een verbond, een overeenkomst, een vriendschap tussen David en Jonathan. Dat is in 1 Samuel 18 vanaf vers 1. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Dus niemand die weet wat dat betekent, maar dat doet er ook verder helemaal niks toe. Het betekent in ieder geval dat ze elkaar wel mochten. En dan staat er: en Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David, die immers sindsdien in hetzelfde huis woonden, maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem aan David. Ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En dat betekent dan dat deze kleding van Saul wordt Jonathan wordt overgedragen aan David, waardoor nogmaals wordt uitgebeeld dat Jonathan en David niet alleen met elkaar verbonden zijn, maar zelfs als één geheel beschouwd worden. Daar heeft men van alles achter gezocht. Want ja, de mens van tegenwoordig zoekt overal lelijke dingen achter. Dat is hier dus ook wel gebeurd. Maar dat hoeft hij helemaal niet te doen. De betekenis is duidelijk genoeg. Het betekent gewoon dat ze een zeer sterke vriendschapsband hadden. Zo, historisch althans betekent het dat. En dat ging ook zo ver dat ondanks de vijandschap die er nou eenmaal bestond tussen het huis van Saul en het huis van David, David zich toch verantwoordelijk rekent voor niet alleen Jonathan, maar ook voor zijn afstammelingen. De afstammelingen van Jonathan. Want het laatste wat we daarover in de Bijbel lezen is inderdaad dat lang na de dood van Saul en Jonathan David zich ontfermt over een latere nakomeling van Jonathan onder de naam Mefiboset. Maar dan zitten we inmiddels al in het tweede boek Samuel. En ook dan wordt weer uitgedrukt de eenheid die er is tussen David en Jonathan. Al is het dan de afstammeling de laatste overlevende van Jonathan. In ieder geval, ze blijven met elkaar verbonden. En dat is een merkwaardige zaak op zich, want er blijkt dat er diverse verbindingen lopen dan tussen David en Saul. Immers, als ik het nou eens even opschrijf, ik weet niet, want ik heb laatst gehoord dat niet iedereen van u op de zondagsschool geweest is. Dus niet iedereen weet dat misschien, maar we hebben te maken met Saul aan de ene kant en David aan de andere kant. En dan blijkt dat... natuurlijk dat wij weten dat David de opvolger is van Saul. Hij zou de troon van Saul overnemen. Daar hebben we het straks nog even over. Maar dan blijkt dat Saul dus een zoon heeft onder de naam Jonathan. En hij heeft een dochter onder de naam Michal. En het blijkt dat David niet alleen trouwt met de dochter van Saul, hoewel het ook een ingewikkeld verhaal is, maar het is met vele huwelijken het geval, dus daar zullen we het nou even niet verder over hebben. Maar hij trouwt dus met de dochter van Saul en wordt daardoor zijn schoonzoon. Maar in de Bijbel heet dat gewoon, hij wordt daardoor zijn zoon. En op andere wijze is hij met Saul verbonden, doordat hij die vriendschapsband heeft met Jonathan. Dus er lopen twee lijnen vanuit Saul naar David. Namelijk de een via zijn zoon Jonathan en de ander via zijn dochter Michal. Dus er zijn sterke bindingen. En toch wordt aan de andere kant gesproken in de Bijbel over de grote tegenstelling die er was tussen David en Saul. En dat maakt de positie van Jonathan ook tot zo'n merkwaardige. Wat met een beetje kwaai wil, bestempelen we hem tot verrader als iemand die heulde met de tegenpartij. Want David moet toch gezien worden als de tegenpartij van Saul. En als u dat niet zo ziet, dan draai ik het gewoon om. Dan zeg ik dan, Saul moet toch gezien worden als de tegenpartij van David. En daar komt hetzelfde neer. Jonathan stond er tussenin. Het was niet helemaal zeker uit de praktijk aan welke kant hij dan stond. Wel, het zal dan duidelijk zijn dat de verhouding tussen Jonathan en David afgeleid is van de verhouding tussen Saul en David. Ik kom daar domweg niet onderuit ook, om dat naar voren te brengen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich namelijk voor dat in de Bijbel van oudsher vanuit Genesis al gesproken wordt over een koning in Israël, maar die zal dan voort moeten komen uit het huis van Juda. Dat is wat van tevoren gezegd wordt, wat tot Juda al gezegd wordt, dat de scepter van Juda niet zou wijken, en het is bekend dat dat dan in ieder geval betekent dat het koningschap over Israël gegeven zou worden aan de stam van Juda en vervolgens dus aan de directe erfgenaam, eerstgeborene van Juda. En die lijn die wordt dan ook in de Bijbel getrokken. Dat wil zeggen, dat geslachtsregister vinden we ook in de Bijbel. En die lijn die loopt vanaf Juda regelrecht door naar, nou laat ik eens wat zeggen, naar Boas. Dat is ook wel aardig om te noemen, hè. Ik had zijn broer moeten noemen, was dat Elimelech, hè. Maar dan Boas en dan via Rut komt er bij Obed. En dan bij Isaïe in elk geval en vervolgens bij David. Maar in ieder geval, David is de rechtstreekse erfgenaam van Juda. En David, of in ieder geval zijn vader, zou erfgenaam geweest zijn van de troon. Zoals die van tevoren werd aangekondigd, maar zoals hij er nog nooit geweest was. Het blijkt dan dat voordat de troon definitief gaat naar het huis van Juda, naar de stam van Juda, die troon eerst ergens anders terechtkomt, namelijk bij de stam van Benjamin. En dan hebben we het dus niet over David, maar dan hebben we het over Saul. Het verhaal is eigenlijk nog ingewikkelder. Als ik het historisch helemaal goed vertel, moet ik zeggen dat de troon nog eerder terechtkwam bij weer een ander, namelijk bij de zoon van Gideon. Maar dat was weer een ander verhaal. Dus daar hebben we het dan misschien... Misschien van de zomer nog over, hè? Hier, op deze plek. Dus dat moet u maar even te goed houden. Maar in elk geval, als dan definitief Israël een koning krijgt, want daar gaat het om, als Israël een koning krijgt, dan blijkt die koning aanvankelijk te zijn uit de stam van Benjamin en pas in tweede instantie uit de stam van Juda. Want eerst wordt de troon gegeven aan Saul en pas daarna aan David. En dat is merkwaardig, omdat de geschiedenis zo is dat het volk Israël op een gegeven moment vraagt om een koning, heel uitdrukkelijk. En Samuel wordt ermee opgezadeld, denk ik dan altijd maar, om voor Israël een koning te zalven. Daar komt het in elk geval op neer. En de situatie is dan dat als Israël vraagt aan God om een koning, dan is dat omdat men vindt dat men net zo moet wezen als al die andere volken. Al die andere volken hebben ook een koning, waarom wij dan ook niet, enzovoorts. En dan waarschuwt de Heer nog, die zegt, weet wel wat je doet, want je moet zwaar belasting betalen als je zo'n koning krijgt. Ja, inderdaad, en wij weten er dus alles van. Hè? Goed. Maar we hebben er nou eenmaal één, en als hij er eenmaal is, dan hoort hij ook te blijven. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachte. En als er dan een koning komt, dan wordt die koning toch door God gekozen. Want daar kunnen we lang en kort over zijn, maar het is duidelijk dat door het lot er een koning wordt aangewezen. En het lot komt dan terecht bij Saul. Dat is in 1 Samuel... Nou, 9 eigenlijk al. In 1 Samuel 8... Ik vermeld het maar even gewoon, hè. In 1 Samuel 8, daar is Samuel nog richter over Israël. Dat wil zeggen dat hij het volk richt. Dat wil zeggen leiding geeft, ergens heen richt. Maar ook betekende dat hij recht spreekt. En als hij oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. Dat is vers 1. En dan blijkt later dat Israël tot Samuel komt in vers 5. En dan zeggen ze tot hem, zie, gij zijt oud geworden en die zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, enzovoorts. En dan spreekt de Heer tot Samuel en de Heer stuurt Samuel erop uit om iemand tot koning te zalven. En dat gebeurt dan in hoofdstuk 9. Daar vinden we het begin van de optreden van Saul. Er was een man van Benjamin, dat wil zeggen uit de stam van Benjamin. Dat is 9 vers 1, wiens naam was Kis. Een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Bechora, de zoon van Afia. De man van Jemini, dat is hetzelfde als Benjamin overigens. Een man van Benjamin, een dapper held. En die had een zoon, wiens naam was Saul, een jongeling en schoon. Ja, er was geen schoner dan hij onder de kinderen Israëls. En als u dacht dat hij Absalom heette, heb je het mis. Want dit was Saul, hè. Ja, hij lijkt er een beetje op, denk ik altijd, hè. Schoon van aangezicht, er was niemand zo mooi als hij. En bovendien was hij nog erg groot ook. Van zijn schouderen opwaarts was hij hoger dan al het volk. Hij stak er een kop bovenuit. Het is maar goed dat er geen Nederlander was, anders ging hij er ogenblikkelijk af. Maar goed. En dan gaat het verhaal verder, dat is een prachtig verhaal eigenlijk, hè. Dan gaat het verhaal verder met de ezelinnen nu van Kis, de vader van Saul, waren verloren. Nee, ze waren zeker ongelovig, maar ze waren in elk geval verloren, staat. Hè? Ja, dat weet hij dan nooit zo precies. Maar in ieder geval, ze waren zoek. De ezelinnen van Kis, van Saul, waren verloren. In de eerste plaats kan ons dat niks schelen. In de tweede plaats wisten wij toch niet dat die man ezelinnen had. Hè? Maar het wordt wel even toch in de Bijbel verteld. En dat in verband met de zalving van Saul. En daar gaat het allemaal maar om. Want er zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Het blijkt namelijk dat Saul nu onderweg gaat om die ezelinnen te zoeken. En dat is een hele zwerftocht geworden. En dan blijkt dat op de derde dag die ezelinnen vanzelf wel terechtkomen. Daar had Saul dus niks mee te maken. Hij was wel op zoek geweest, maar het heeft tot niks geleid. De ezelinnen kwamen sowieso terecht. Maar dat is in hoofdstuk 10 pas, halverwege vers 2. De ezelinnen zijn gevonden, die gij zijt gaan zoeken. Hij had ze niet gevonden, maar ze waren terecht. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval gebeurd. En dan bij die gelegenheid, als Saul onderweg is om de ezelinnen te zoeken, komt hij in de buurt van Rama, was het meen ik, in de buurt van de plaats waar Samuel woonde, de man gods, de ziener. Dat was in de dagen dat een profeet nog ziener genoemd werd. Ja, dat staat in vers 9. Staat letterlijk zo. Vroeger heette het ziener, later heette het profeet. Vroeger zag hij, later sprak hij. Is heel erg genadig, maar het is zo, hè. Ja, dat is het verschil. Een ziener ziet en een profeet die spreekt. Het is een mondgod van God, heet dat letterlijk. Nou, in ieder geval, hij gaat er naar Samuel om te vragen of hij misschien eens ezelinnen ook gezien heeft. En dat was niet het geval, geloof ik, maar Samuel zegt wel, oh, dat met die ezelinnen komt wel goed. En meteen, daar komt het op neer, zalft hij deze Saul tot koning. Want de Heer had het hem aangekondigd, die zei, morgen komt er iemand langs, komt Saul langs, zoon van Kis. En dat is de man die ik heb uitverkoren om koning te worden over Israël. Zijn genade is dat God hem eerst zalft. Daarna blijkt dat in hoofdstuk 10 ook ten aanschouwe van het hele volk er een verkiezing wordt gehouden. Niet op democratische wijze gelukkig, maar het was wel een verkiezing. Het gebeurde namelijk door het lot. En daar werd Saul tot koning aangewezen, of als koning aangewezen. En als er dan daarna een oorlogsdreiging is, dan neemt Saul inderdaad de leiding op zich van deze legers, zoals het een koning betaamt. En dan treedt hij ook werkelijk als koning op. De zaak is nu dat deze verkiezing van Saul door God en door het volk en door het lot en via de zalving van Samuel, wel deze verkiezing van Saul die stelt ons over het algemeen voor grote problemen, omdat wij allemaal weten dat dit niet de goede koning was. In eerste plaats omdat we de afloop van het verhaal kennen. Want het loopt met Saul dus feitelijk helemaal verkeerd af. Zo verkeerd dat hij aan het eind zelfs zelfmoord pleegt, want zo heet zoiets. En wij vragen ons af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat Israël eerst een verkeerde koning krijgt en pas dan de goede. En de reden daarvoor is gewoon, dat is een heel eenvoudige, dat deze dingen hun overkomen zijn ons tot voorbeelden, zoals het zo mooi staat in 1 Korinthe 10. Deze dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeelden. Deze geschiedenissen staan in de Bijbel. Sterker nog, ze hebben plaatsgevonden opdat ze in de Bijbel zouden komen te staan. En ze staan in de Bijbel opdat het zou zijn als voorbeeld voor ons, als aanschouwelijk onderwijs voor ons. Dat betekent, het enige belang van die geschiedenissen voor ons is eigenlijk de overdrachtelijke. Want kijk, je kunt wel zeggen, maar je kunt het toch ook nemen als een voorbeeld voor de wijze waarop wij leven moeten. En dan zeg ik, nou, als je dan je ezels kwijt bent, dan kun je maar beter meteen naar Rama gaan, maar dan zul je zien dat Samuel daar toch niet is, dus daar heb je dus ook al niks aan. Beter de wegenwacht bellen. Die is er binnen 3 dagen, dat weet ik zeker. Nou, niet veel eerder, maar goed. Niet te min. Waar het om gaat is dus dat deze geschiedenis in de Bijbel staan ons tot voorbeeld. Wij weten, en ieder die de Bijbel ooit bestudeert, die weet dat ook, dat er dingen in de Bijbel staan die historisch van geen belang zijn, maar die voor ons tot lering zijn. En andersom, dat er dingen waren die van historisch groot belang waren, die helemaal niet in de Bijbel voorkomen of nauwelijks genoemd worden. En dat komt omdat we hier ook niet in de eerste plaats te maken hebben met het verslag van de geschiedenis. Hoewel het dat is, maar we hebben in de eerste plaats te maken met het geopenbaarde woord van God, waarin God dus zichzelf openbaart. En de zaak is dat hij zich dus ook openbaart in de geschiedenis van Saul, van Jonathan en David. Nu is het zo, en ik heb daar in het verleden alles op gewezen, dat, dan vertel ik het nou maar eens even heel gemakkelijk, weer eens. Nu is het zo dat Saul als de koning die verworpen wordt, en die uiteindelijk dan toch zijn koninkrijk kwijtraakt, die Saul is natuurlijk in hoogste instantie een type van de Heer Jezus zelf. Dat kan niet missen, want er zijn vele aanwijzingen voor te vinden. Namelijk, in de eerste plaats, dat de naam die deze Saul draagt, Saul betekent immers zoveel als gekozen. Letterlijk betekent het feitelijk gevraagd. Maar het wordt ook zelfs vertaald met geleend, in de Bijbel zelf. Of gewoon met gekozen. Er was een gevraagd, een gezocht, een verkozen, een uitverkoren man. En wij kennen er maar één. Kijk, als er iemand uitverkoren is, dan is het uiteraard Christus zelf. Ik dacht dat daar geen twijfel over hoeft te bestaan. En Christus was inderdaad uitverkoren om koning te zijn over Israël. Nou, daar is Saul inderdaad een type van. Aan de ene kant wordt hij rechtstreeks door God gezalfd. Aan de andere kant moet hij ook door het volk verkozen en aanvaard worden. En zo is het inderdaad met de Heer Jezus ook. En er zijn nog een paar lijnen te trekken. Een van die lijnen is dat hij afkomstig is uit de stam van Benjamin. Waarbij wij weten dat Benjamin in eerste plaats betekent zoon van mijn rechterhand. En we weten dat de Heer Jezus Christus inderdaad de zoon van God is. Die zou zitten aan Gods rechterhand. Benjamin heette trouwens oorspronkelijk zoon van mijn smarten. En dat inderdaad door die zoon smarten gedragen werden. Dat die smart ook veroorzaakt heeft. In ieder geval voor de vader. Dat is ook een duidelijke zaak. Dat geldt ook voor de Heer Jezus. Vervolgens is het zo dat Benjamin in het algemeen als stam, te midden van de overige stammen, een beeld is van de gelovigen in Israël. Dat betekent niet dat alle Benjaminieten gelovig waren, integendeel. Maar dat betekent wel dat Benjamin als dat kleine stammetje een type is van wat er van Israël zal overblijven. Namelijk niet zoveel, een kleine kuddestaat in de toekomst. En daaruit was deze Saul afkomstig, zoals ook de Heer zelf, de Heer Jezus van Nazareth, afkomstig was. Wel, niet uit de stam van Benjamin, maar wel uit het gelovig overblijfsel van Israël. En dat zijn een paar van die lijnen die wij zo kunnen trekken. Dan vinden we dat een van de belangrijkste feiten uit de geschiedenis van Saul is dat hij de Amalekieten, versloeg. En dat is een belangrijke zaak, omdat de Amalekieten Israëls vijand waren vanaf de dagen van de uittocht uit Egypte. In de woestijn kwam men meteen deze Amalekieten tegen. Een beetje in zekere zin een soort broedervolk. Amalek, het heeft iets te maken met zowel Ismaël als met Esau. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar het was in ieder geval eeuwenlang de grote vijand, de eerste grote vijand van Israël. En deze Amalekieten werden definitief verslagen door Saul. Dat wil niet zeggen dat we daarna van de Amalekieten niks meer horen, maar het wil wel zeggen dat we van het volk als zodanig niks horen. Later komen we afstammelingen van deze Amalekieten nog tegen, in de persoon van bijvoorbeeld Haman, dat is wel de meest bekende. Haman, de jodenhater uit de geschiedenis van Esther, die een Agagiet was, staat er. En dat betekent dat hij afstamde van Agag. Maar Agag was de koning der Amalekieten in de dagen van Saul. Agag was die man die Saul had moeten doden. Alleen Samuel deed het. Dat was het enige verzuim eigenlijk van Saul. Hij doodde Agag niet. Maar Samuel loste dat vervolgens op. De Joodse overlevering vertelt overigens dat die ene nacht die daartussen zat, tussen dat Saul het had moeten doen en dat Samuel het deed, dat in die nacht hij zich nageslacht nog verwekt heeft in zijn gevangenschap. En daaruit zou dan Haman, de jodenhater uit de geschiedenis van Esther, geboren zijn. Maar hoe dat ook zij, het neemt niet weg dat Saul de geschiedenis ingaat als de man die definitief einde maakte aan het bestaan van de Amalekieten, de grote vijand van Israël. En ik heb bij een andere gelegenheid alles naar voren gebracht, ook op dezezelfde plek, dat Amalek eigenlijk staat voor de overheden, de macht en de geestelijke boosheden in de lucht. Ik ga er maar niet verder op in nu, maar daar houdt het verband mee. In ieder geval de machten van Satan. Het is toch opmerkelijk dat die verslagen werden door Saul. Het wijst natuurlijk regelrecht naar de Heer Jezus, want dat is de grote verdienste geweest van onze heiland in zijn eerste komst, dat hij daar inderdaad deze machten, niet Amalek, maar wel waar ze de uitbeelding van zijn, verslagen heeft. In ieder geval heeft hij de overwinning over deze machten behaald. En van ons wordt gezegd dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, zoals van de Israëlieten gezegd kan worden dat ze in Saul overwinnaars zijn over de Amalekieten. Zie. Dus dat zijn een paar van die lijnen. Dan een van de belangrijkste dingen in dat verband is dan nog, en ik noem het met opzet uit mijn hoofd, omdat het eigenlijke onderwerp niet is van vandaag. Een van de belangrijkste dingen is dan dat uiteindelijk Saul overgaat tot het brengen van offers. Hij neemt zich de taak van een priester aan, dat is in 1 Samuel 13 vanaf vers 7. Waar staat in vers 8 dat hij 7 dagen wachtte op Samuel. En het duurde te lang. En de mensen die bij hem waren liepen langzamerhand weg. Want het wachten, dat zagen ze niet zo zitten. Ze dachten, we kunnen beter een paar dagen verlof nemen en eerst naar huis gaan. Laat Saul zelf maar wachten op Samuel. En wat Saul toen deed, staat in vers 9. Namelijk, toen zeide Saul, breng tot mij herwaarts een brandoffer en dankofferen. En hij offerde brandoffer. En toen kwam Samuel. En die was toen in ieder geval nogal boos. Maar dat betekent dat uiteindelijk op grond van deze dingen op grond van dit priesterlijke werk van Saul hem het koningschap wordt afgenomen. Eenvoudig omdat het niet tot zijn taken behoorde. En indien hij wel dit priesterlijke werk zou doen, dan zou hij geen koning kunnen zijn. Dat is heel eigenaardig overigens. Het is goed om daar eens even bij stil te staan. Wij leren namelijk uit het Nieuwe Testament, omdat het uitgebreid in de Hebreeënbrief staat, dat er onder het Oude Verbond groot verschil bestond tussen het koningschap en priesterschap. Want hoewel koningschap en priesterschap beiden deel uitmaken van de functie van het functioneren van de eerstgeborene, werden koningschap en priesterschap toch van de eerstgeborene weggenomen en werden gegeven aan twee verschillende stammen, het koningschap aan Juda en het priesterschap aan Levi. En wij leren dan in de Hebreeënbrief dat iemand die onder het Oude Testament koning was, die zou nooit tegelijkertijd priester kunnen zijn en andersom. Zodat de Heer Jezus in zijn dagen weliswaar was uit de stam van Juda en daarmee rechten kon laten gelden op de troon, maar zeker geen rechten kon laten gelden op het priesterschap. Hij was dus eigenlijk naar die normen, de normen dus van het Oude Verbond, geen priester. Hij kon het ook niet zijn. Waarna de Hebreeënbrief vervolgt met te zeggen dat hij wel degelijk priester is, maar niet op grond van het Oude Verbond, maar op grond van het Nieuwe Verbond. En dus niet naar de ordening van Aaron uit Levi, maar naar de ordening van Melchizedek, die helemaal niet uit Israël was, overigens. Nou, niet, hij was nergens uit, dus in ieder geval niet uit Israël. Dus daar hebben we het verder niet over. Maar dan leren wij dus dat als je priester wilde zijn, moest je uit Levi zijn. Als je koning wilde zijn, moest je uit Juda zijn. Dat zijn twee tegenstellingen, dat ging niet samen onder het Oude Verbond. En de aardigheid is nu dat het inderdaad Saul wordt kwalijk genomen dat hij zowel koning was als priester. Maar het eigenaardige doet zich voor dat Saul niet eens uit Juda was, maar hij was uit Benjamin. Hij was dus eigenlijk koning nog priester. Hij was geen van beiden, eigenlijk. Ja, hij was wel tot koning gekozen, maar hij was niet eens uit de stam van Juda. De redenering uit de Hebreeënbrief kan dus niet eens rechtstreeks en letterlijk op Saul van toepassing gebracht worden. De verbinding van koningschap en priesterschap met de stammen Juda en Levi, die hele redenering die mag dan opgaan voor de Heer Jezus. Maar voor Saul kun je het niet eens zo vertellen, want Saul was niet uit Juda en hij was ook niet uit Levi. Maar wat wij dus zien in die geschiedenis, is dat het ook niet van die stammen als zodanig afhangt, maar het hangt van een andere ding af. Het is gewoon een feit dat iemand die koning is onder het Oude Verbond, ongeacht van welke stam hij is, kon blijkbaar niet tegelijkertijd priesterlijk werk doen. Het is of het een of het ander, ongeacht van welke stam hij is. Het zat dus niet specifiek aan die stammen vast, niet eens. Er was iets wat boven die stammen uitreikte. En dat is het algemene principe. Men is of koning of priester, maar niet gelijktijdig. En de grote zegening van het Nieuwe Verbond is dat wij onder het Nieuwe Verbond iemand hebben die zowel koning als priester is. En bovendien is hij de eerstgeborene. Daar komt er dan nog eens bij. Al die drie verschillende functies komen weer bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus. Maar dat kan niet zijn onder het Oude Verbond. En het is daarom onder het Nieuwe Verbond. Iets anders is dat dus ook vanuit het Oude Testament blijkt dat koningschap en priesterschap en bovendien ook het eerstgeboorterecht eigenlijk bij elkaar zouden moeten zijn. Die neiging is er ook altijd. Die verbinding komt ook bij gelegenheid tot stand. Bijvoorbeeld in Saul, die koning is en toch priesterlijk werk doet. Het komt ook eerder in de Bijbel voor en het komt ook later voor. Een van de mooiste gelegenheden daarvan is dat de hoge priester in de dagen van Ezra en Nehemia enzovoorts, of zal ik gewoon zeggen de dagen van Zacharia, want daar staat het allemaal, dat de hoge priester van die dagen gekroond wordt. Zodat hij was priester, maar hij krijgt alsnog een kroon op het hoofd. Hij wordt niet echt koning, er wordt trouwens niemand koning daar, maar hij wordt wel als koning voorgesteld. De hoge priester Jozua krijgt de kroon op zijn hoofd alsof hij Zerubabel was. En dat was hij niet. Maar je ziet dat ook daar voor de gelegenheid even koningschap en priesterschap bij elkaar komen. En dat drukt in ieder geval uit de neiging daartoe. De neiging van die twee ambten om zich met elkaar te verbinden. En dat is weer zo omdat inderdaad onder het Nieuwe Verbond die twee ambten bij elkaar komen. Ook op wettige wijze, namelijk niet onder het Oude Verbond, maar onder het Nieuwe Verbond. Daar kan dat. Dan vinden we de eerstgeborene, de koning en de hoge priester bij elkaar. Maar als Saul, die koning is, overgaat tot het brengen van offers, dan zeggen we, nou dat is toch een mooie vrome koning. Beter offers brengen aan Jehovah dan offers aan Baal of zoiets. Hè? Of aan Dagon, of hoe heette die maar in die dagen, de afgod. Hè? beter aan Jehovah dan aan een afgod. Maar het wordt hem hoogst kwalijk genomen. En later haalt Samuel het ook weer aan. En dan zegt hij tegen Saul dat het koningschap van hem genomen wordt. Juist omdat hij zich hier te buiten gegaan is. Dat wil zeggen, hij heeft het priesterlijke werk gedaan. En dat nu wijst in ieder geval heen naar de Heer Jezus, die geroepen was tot het koningschap, maar die inderdaad, je kunt het rustig zo zeggen, die inderdaad zijn koningschap opgaf om in plaats daarvan priesterlijk werk te doen. Want de Heer Jezus was niet gekomen om zijn koninkrijk te openbaren bij zijn eerste komst, maar hij was gekomen om het volk te verlossen, om verzoening te doen, of laten we het dan beter zeggen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar dat is niet de taak van de koning, dat is de taak van de hoge priester, of van de priester, het priesterschap in het algemeen. En de Heer verkoos dus priesterlijk werk te doen, hoewel hij niet uit Levi was, zegt de Hebreeënbrief, maar hij deed het wel. En hij kon het doen, omdat hij priester was na de ordening van Melchizedek. Op grond van enige oud-testamentische schriftplaatsen, waaronder dan onder andere Psalm 110. Maar hoe dat ook zij, de Heer deed priesterlijk werk en het was in de dagen van het oude verbond. En dat betekent dat hij in diezelfde dagen, mede op grond daarvan, zijn recht op de troon verspeelde, net als Saul. En vandaar dan ook dat het Oude Testament melding maakt van de komst van de Messias, die zou sterven. En meteen daarbij staat er, en zijn koningschap niet zou hebben. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Daniel 9, vers 26 is dat geloof ik, of 25. De Messias zou afgesneden worden, zou uitgeroeid worden, en hij zou zijn koninkrijk uiteraard niet hebben. Hij zou een verzoeningsdood sterven, hij zou het offer brengen, als priester en als offer, gelijktijdig eigenlijk, en daarmee zag je van zijn koningschap af. En zo raakte ook op deze wijze Saul, deze verkozen man, deze gezalfde des Heren, zoals David hem noemt, die raakte zijn koningschap kwijt. En hij stierf aan zijn zwaard. U kent het verhaal, het zwaard werd rechtop in de grond gezet, precies zoals later het kruis rechtop in de grond stond. En Saul stierf aan dat zwaard. En het is duidelijk een uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus. Wel, dat is niet nieuw, want dat heb ik al veel vaker naar voren gebracht, deze gedachte. Maar er zit nog veel meer aan vast. Want Saul mag dan een type zijn van de Heer Jezus. Dat is ongetwijfeld in hoogste instantie waar, maar daar is het verhaal nooit mee afgelopen. Ik verwijs bijvoorbeeld maar even naar, want we gaan er toch wat heen en weer door de Bijbel. Ik verwijs maar even naar Jona, de profeet Jona, die namelijk een type is van de Heer Jezus, van de Zoon des Mensen, al was het maar alleen omdat dat inderdaad rechtstreeks in de Bijbel staat. Want de Zoon des Mensen zelf zei, het volk zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, want gelijk Jona, alzo de Zoon des Mensen. Zodat je maar weer ziet dat ook deze vorm van typologie zeer Bijbels is. En toch is het zo dat de geschiedenis van Jona profetisch niet ten volle te begrijpen is wanneer we slechts zien dat Jona een type is van de Heer Jezus. Hij is dat namelijk wel, maar hij is daarnaast een type van Israël. En als we dat in de gaten hebben, dan blijkt de hele geschiedenis van Jona heel wat gemakkelijker te volgen. En precies zoals ik zeg, blijkt gemakkelijker te volgen. Want de geschiedenis van Israël, die kunnen we natuurlijk in de Bijbel heel gemakkelijk volgen. Het is een geschiedenis van een volk wat geroepen was om Gods woord te ontvangen en te prediken aan de wereld, maar die dat niet doet, die daardoor verdwaalt, ergens anders terechtkomt, verstrooid wordt onder de volkeren, in de zee dus eigenlijk, daar eigenlijk de dood vindt, maar niettemin op de derde dag en na twee dagen, dus op de derde dag weder levend gemaakt wordt. Dat was een citaat uit Hosea 6. Maar na twee dagen op de derde dag weer levend gemaakt wordt, om alsnog het evangelie, de boodschap te prediken aan de wereld. Voorgesteld in de hoofdstad der wereld van die dagen, namelijk Nineveh. Nou, dat is ongeveer de gedachte, zodat Jona een type is van de Heer Jezus en van Israël, beiden. Dat is niks nieuws, dat is ook vrij algemeen bekend. Maar hetzelfde doet zich ook voor bij de persoon van Saul. Want Saul is in hoogste instantie dan een type van de Heer Jezus. Waarna David uiteraard een type is van de opgewekte Christus. Christus ook in zijn heerlijkheid en in zijn wederkomst. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar aan de andere kant is Saul bovendien een type van het oude Israël. Het natuurlijke Israël namelijk. Wat inderdaad uitverkozen werd. Een uitverkoren volk. Zoals Saul uitverkoren was. Zoals Israël uitverkoren. En Saul is dan een type van Israël waarmee dan ook van alles fout gaat. Wat weliswaar goed begint, maar wat helemaal verkeerd eindigt. En wat vervangen moet worden door een ander Israël. En daar kun je twee dingen invullen. Namelijk een wedergeboren Israël in de toekomst, vanaf nu gerekend. Of de gemeente, maar dan in het heden. Zodat je vervolgens kunt zeggen dat Saul een type is van het oude verbond, van al wat leeft onder het oude verbond. Normaal heet dat Israël. En David is niet alleen een type van de opgewekte Christus, maar daarmee van alles wat leeft onder het nieuwe verbond. En dat is zowel een wedergeboren Israël straks in het Messiaanse Rijk, geopenbaard en wel, als ook van de gemeente levend in het nu verborgen koninkrijk van Christus. En dat is ongeveer de gedachte. En als je dat nou even in de gaten hebt, dan zal blijken dat heel wat delen van de geschiedenis van Saul weer heel wat gemakkelijker verklaard worden. Laat ik maar eens ergens beginnen. Even iets tegenover elkaar zetten. Hè? Beginnen we aan de linkerkant. Uiteraard aan de linkerkant. Met Saul. En aan de rechterkant bij David. Saul, de naam Saul wordt dan verklaard met gekozen. Ik heb al gezegd wat dat betekent. Gevraagd, uitverkoren. En David wordt vertaald met de geliefde. Dat is al een tegenstelling. Een tegenstelling die van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus in de eerste plaats. Die immers gekozen was, gevraagd was. Van voor de nederwerping der wereld, zegt de schrift. Maar die zou komen, weliswaar zou komen, als de uitverkorene gods. Maar die zou lijden en sterven, net als Saul. En vervolgens vervangen zou worden door de geliefde. Want de geliefde is uiteraard de geliefde zoon. Namelijk. Ja, ik hoor het goed zeggen. Ja, ik ben heel kritisch vandaag, hè. Ik wacht net zo lang tot ik hoor zeggen Christus. Want van Saul kan gezegd worden dat hij een type is van Jezus. De Heer Jezus, de Messias. Maar dan in zijn eerste komst, in vernedering. Weliswaar uitverkoren, maar eigenlijk uitverkoren om te sterven. En aangezien wat sterfte, wat begraven wordt, in oneer is, was hij dan ook inderdaad uitverkoren als vat. Maar het was ter onere. Dat wil zeggen, vaten ter onere, want ik doe een beetje beroep op uw parate bijbelkennis. Vaten ter onere uit Romeinen 9, die waren namelijk bestemd om Gods toorn te demonstreren. En als u wil weten hoe Gods toorn eruit ziet, hoeft u slechts te kijken op de Heer Jezus, inderdaad, die de toorn Gods droeg aan het kruis. En die zijn leven, net als Saul overigens, die zijn leven net als Saul opgaf. In het geval van Saul zeggen we het was zelfmoord. In het geval van de Heer Jezus zeggen het was zijn verzoeningsdood. Enzovoort. En dan zeg ik dat is ook zo. Historisch is dat zo. Maar typologisch is het volstrekt hetzelfde. Men geeft zijn leven op. Dus Saul is een type van Jezus. Terwijl David dan een type is van Christus. De Messias, de opgewekte, de geliefde zoon. De erfgenaam. Het zal ook duidelijk zijn dat het Nieuwe Testament, maar feitelijk het Oude dus ook, dat het Nieuwe Testament leert, en dat ga ik nou echt niet meer uitleggen, dat Christus de erfgenaam is van Jezus. In zekere zin dus de zoon is van Jezus, staat namelijk letterlijk in Matthäus 1, maar ik ga het verder niet uitleggen. En op dezelfde wijze is David de zoon en erfgenaam van Saul. En dan kijk ik even naar deze kant, want Jonathan zou de zoon, of is de zoon en erfgenaam van Saul. Maar in plaats van Jonathan krijgen we David. En dat is de overeenkomst tussen die beiden. David en Jonathan. Beide maken aanspraak, of kunnen aanspraak maken op de troon van Saul. Terwijl Jonathan, die van nature de erfgenaam is, wel deze Jonathan weet al heel vroeg dat hij de troon nooit zou krijgen, maar dat de troon inderdaad zal gaan naar David. Hij wist dat. En hij sluit dus een verbond met David, omdat hij weet dat David en niet hij op de troon zal komen. Heel eenvoudige waarheid. Nou, hoe dan ook, Saul is dus een type van Jezus, terwijl David een type is van Christus. We kunnen dat ook nog terugzien in een afstamming, want Saul stamt af van, en ik schrijf het maar door elkaar op hoor, Saul stamt af van Kis, en David stamt af van Jesse, dan wel Isaï, hoe je dat maar translitereert vanuit het Hebreeuws. Wel, Isaï, dat is een hele mooie naam, dat betekent namelijk Jehovah is. Maar meer niet. Hij is namelijk. Jehovah is. Ja, puntje, puntje, puntje. Alles, hè. De eerste, laatste, het begin en het einde. Hij was en is en hij zal komen enzovoorts. We spreken dus over Jehovah als de ik ben die ik ben. Als de eeuwige enzovoorts. En daaruit komt David voort. Daaruit komt Christus voort. Daaruit komt de geliefde zoon voort. Uit de eeuwige. Uit degene die alles is. En aan de andere kant vinden we Kis, wiens naam verschillend vertaald wordt. Men probeert altijd om het netjes positief te vertalen, want Saul is toch zo'n aardige jongen. Weet je wel, gekozen en hoofdgroot aan het volk, schoon. Dus Kis zal ook wel iets moois zijn. En men vertaalt de naam Kis met boog, in de zin van krachtig, weet je wel, een boog waar pijlen in horen, maar er niet in zitten. Maar in ieder geval, een, weet je wel. Maar dat is het feitelijk niet, want Kis wordt vertaald met, in de Bijbel althans, de Bijbel zelf, wordt het vertaald met een strik. Het zetten van strikken. Een val dus. Een strik, dat is een ding waar je konijnen mee vangt, schijnt het. Dat klopt, wordt hier heel hard geroepen. Ja. Ik ben ooit eens een keer wikkelaar geweest. Weet je wat het is, wikkelaar? Dat is het wikkelen van elektromotoren. Dus ik heb vele kilometers, misschien wel duizenden kilometers, ik weet niet, koperdraad door mijn handen gehad. En er waren mensen die waren gek op het koperdraad, het afval ervan, want daar konden ze strikken mee zetten. Ik wist helemaal niet hoe, en dat weet ik nog niet trouwens.
Jij niet
wat
de strik is.
Huh? Ja, ik heb wel eens, maar die is niet van koperdraad, hè? Overigens was het een ventilatorfabriek, daar heb ik dat ding dus van overal. Elektrische ventilatoren. Het had iets met een ooievaar te maken, maar dat zal ik er niet bij vertellen. Maar Kis is dus een strik, ook wel een val. Maar in ieder geval heeft het iets met een gespannen draad te maken. Vandaar dat men het eventueel vertaalt met boog. Maar dat is een heel erg gezochte verklaring. Het is namelijk niet een positief begrip, maar het is een negatief begrip. Ik heb het voor de aardigheid nog opgezocht. Waar het allemaal in de Bijbel voorkomt, die strikken. Nou, dat is nooit goed, hè. Voet aan als aan klemmen en strikken en netten enzovoorts. Men blijft erin haken en men... Wel, je gaat eraan kapot. Dat is het. Een strik is om een dier gewoon te wurgen. Niet alleen te vangen, maar feitelijk te wurgen. Het beest gaat erin dood. Dat is in ieder geval de bedoeling. Hoe dunner het koperdraad, hoe beter, heb ik begrepen. Maar goed. Ja, wacht even. We krijgen nog even een lesje.
Ik heb mijn vader ooit gescoord dat hij een strik zet. Die had het over een boog.
Ja.
Dat hij een strik vast knoopt aan een taaie teen. Aan een taaie teen.
Ja.
Dat is zo'n trein.
Ja, ja.
En dan haast hij erin. Een strik. En
het
trein slaat terug en
dan
breekt
zijn nek. Oh ja, zo meteen. Ja. Dus er komt nog een boog bij aan te pas. Dus een combinatie van een strik en een boog. Goed, dan leren we dat ook eens. Dus als je nog een stropen wil, dan... Ik ben zover nog niet, maar over een paar minuten hebben we het over dat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Dus dat is dan misschien nog bruikbaar. Goed, al wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Goed. Kis is dus een strik of een val. Dat gaat over iets negatiefs. Het spreekt dus feitelijk over de dood. Het leidt tot de dood. Terwijl Isis spreekt over het leven. Jehovah is. En Jehovah is uiteraard de eeuwige, de almachtige, degene in wie het leven is. Zodat er in feite dus al de tegenstelling is tussen dood, want ik schrijf het er maar gewoon weer bij op. Dus de tegenstelling tussen dood en leven. Wat uit de strik, wat uit de val voortkomt, is Saul. En hij mag een uitverkoren geweest zijn, maar hij gaat er wel aan dood. Hij ging niet zo best. Zie. En zo komen we vanzelf bij het volgende punt. Want het betekent heel eenvoudig dat Saul en de verkiezing van Saul te maken heeft met het oude verbond. En dat David en al wat ermee samenhangt te maken heeft met het nieuwe verbond. Waarvan gezegd wordt in 2 Korinthe 3 dat het oude verbond is een bediening des doods. Wat is de overeenkomst tussen het oude verbond en een strik? Het is een bediening des doods. Hè? Ja. Goed. En dan hebben we het nieuwe verbond waarvan gezegd wordt in hetzelfde 2 Korinthe 3. Het is een bediening des geestes. Maar vul maar een synoniem in. Geest is namelijk leven. Dus het is een bediening des levens. Waarna bovendien gezegd wordt dat die geest en dat leven Christus is. Dus het is een bediening van Christus of een bediening van Jehovah. Dat staat er allemaal bij, maar ik kan het nou allemaal niet aanhalen. Het is ook wat ver gezocht natuurlijk. Maar niettemin is het zo. Het is een duidelijke tegenstelling tussen oude verbond en nieuw verbond. Oude verbond de werking des doods. Het nieuw verbond de werking van leven. Eigenlijk dus ook van het eeuwige leven. Vandaar dat het oude verbond in verband kan gebracht worden met Israël. Dat wil zeggen, het natuurlijke is, dan zal ik het nou maar eens even voor de volledigheid even anders invullen op het bord, om geen misverstanden te wekken. Het heeft dus te maken met Jacob. Ik bedoel dus gewoon het natuurlijke Israël. Maar voor het gemak schrijf ik op Jacob, want dan kan ik namelijk onder David en aan de kant van het Nieuw Verbond opschrijven Israël, en daar bedoel ik dan uiteraard mee een wedergeboren Israël. En nog beter, dat is lastig dat hij het elke keer weer eerst uitveegt, hè. Hij heeft het opgeschreven. Nee. Het heeft dus te maken eerst met de gemeente. En vervolgens heeft het te maken met Israël. En onder Israël bestaat dan inderdaad een gelovig en wedergeboren Israël in de toekomst. Want u moet wel begrijpen dat sinds de opstanding van Christus, dus sinds de overgang van, laten we zeggen, van Jezus naar Christus, het nieuwe verbond in werking is getreden. En ook het bestaan van de gemeente in deze tegenwoordige tijd is onder het nieuwe verbond. Net zo goed als dat het bestaan van het wedergeboren Israël in de toekomst zal zijn onder het nieuwe verbond en zelfs dankzij het nieuwe verbond. En om het dan iets duidelijker aan te geven, het verschil tussen die beiden, dan moet ik zeggen, het nieuwe verbond is eigenlijk synoniem met het koninkrijk, het beloofde koninkrijk. Ik zal u dat bij een andere gelegenheid wel eens laten zien. Maar als u in het Oude Testament leest over het Nieuwe Verbond, dan wordt dat altijd genoemd in verband met het koningschap van de zoon van David. Want er was een verbond met David, het zogenaamde Davidisch verbond. En er was een algemeen verbond wat genoemd wordt een eeuwig verbond, een nieuw verbond enzovoorts. Maar in de praktijk blijkt dat dat precies hetzelfde verbond is, al heet het anders. Maar het is precies hetzelfde verbond. Het nieuwe verbond heeft te maken met de heerschappij van de zoon van David. En dus heeft het rechtstreeks te maken met het zogenaamde Davidisch verbond. Maar vandaar dan ook dat het nieuwe verbond kan onderverdeeld worden. Want vul je voor het nieuwe verbond in gewoon het Davidisch verbond. Of gewoon het koninkrijk van de zoon van David. Het Messiaanse verbond. Dan betekent het dat we eerst te maken hebben met een verborgen koninkrijk. En daarna met een geopenbaard koninkrijk. Oftewel, eerst een verborgen toepassing van het nieuwe verbond en daarna een geopenbare toepassing van het nieuwe verbond. Maar dat onderscheid wordt hier nog niet gemaakt. Hier in deze geschiedenis gaat het om de tegenstelling nu nog even tussen Saul en David, waarbij Saul dus staat voor het oude verbond en David voor het nieuwe verbond. Het is ook een heel merkwaardig type waarin dat tot uitdrukking komt. Daarvoor neem ik je even mee naar 1 Samuel 10. Vers 1, waar staat, toen nam Samuel een oliekruik Daar zat er dus geen gel in, hè? Nee. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide: is het niet al zo dat de Heer u tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Wel, Samuel deed het zelf. Samuel zalfde Saul, maar hij zei: is het niet al zo dat de Heer u tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En Samuel zalfde dus Saul en hij deed dat vanuit één kruik. En u weet wat een kruik is, vermoedelijk, hè? Dat is een aarden vat. En als het ding verdroogt en er niks meer in zit, geen water en geen olie en wat dan ook, en dan valt het vanzelf uit elkaar en dan heb je alleen nog maar gedroogde potscherven. En die komen ook in de Bijbel voor. Maar in ieder geval, zo'n kruik is domweg een beeld van de oude mens. En als het nou bijgelovig was, maar dat ben ik niet, maar als het nou bijgelovig was, sommigen noemen het wel zo trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Maar als ik nou bijgelovig was, zou ik zeggen, nou, Samuel heeft die zalving ook verkeerd uitgevoerd. Want hij had natuurlijk Saul nooit moeten zalven uit een kruik. Want dat brengt ongeluk. Hè? Want ja, een kruik, dat is een aarden vat en dat breekt. Het is een beeld van de oude mens, is vergankelijk. Een aarden vat, zo'n kruik, is net zo goed uit de aarde aards. Het is stof en zal dus tot stof wederkeren. Het is uit de aarde, dus zal tot de aarde wederkeren. Het is gewoon een beeld van de oude mens en daar loopt het verkeerd mee af. Spreekt dus over vergankelijkheid. Laten we het voor het gemak maar even zo zeggen. Een kruik spreekt over vergankelijke dingen. Niet over kracht, maar over zwakheid. Maar ik had het ernaar gezet. Zwakheid. En zwakheid in de Bijbel is gewoon sterfelijkheid. Nou, dat staat tegenover de wijze waarop David gezalfd werd. Dat vindt u 6 hoofdstukken verder. Komt er vlot achteraan, hoor. In Samuel 16... Ja, inderdaad, dan staat het al in vers 1, waar de Heer zegt tot Samuel, ergens halverwege het vers, nee, laat ik het hele vers lezen. Toen zei de Heer tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb? Dat hij geen koning zij over Israël. Saul, die ik verworpen heb. Terwijl de naam Saul betekent de gekozene, en dan staat het, de gekozene die ik verworpen heb. Hij mag dan gekozen zijn ooit, zelfs door God zelf. Maar het is diezelfde God die hem gekozen heeft, die hem vervolgens ook verwerpt. En dat staat hier. Hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie. Let, ja, vul uw hoorn met olie. Dan weet je, dan moet er olie in. Nee, de klemtoon ligt anders, hè. Vul uw hoorn met olie. De eerste keer was het dat de kruik gevuld was met olie. Maar nou staat er, vul uw hoorn met olie. En ga heen, ik zal u zenden tot Izzi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. En later staat er in vers 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Zie, zodat David gezalfd werd vanuit een hoorn. En een hoorn is uiteraard een uitbeelding van... Makkelijk, hè? Ja. Van kracht. Er staat ergens dat een hoorn des heils werd opgericht. Een hoorn spreekt van kracht, van koningschap in het algemeen. En in die hoorn bevond zich, als het goed is, olie. Want olie is een beeld van de geest. De Heilige Geest wel te verstaan. Eeuwig leven. En dat hoort te komen uiteraard niet uit een kruik, maar uit olie. Uit een hoorn bedoel ik. En vanuit de hoorn wordt David gezalfd. En het verschil tussen Saul en David is hetzelfde als het verschil tussen een kruik en een hoorn. De kruik spreekt over zwakheid, vergankelijkheid. Daarom ging zijn koningschap ook voorbij. En de hoorn spreekt over kracht en over koningschap in het algemeen. Zo kom je dat tegen ook in Daniel en in Openbaring. Er lopen heel wat dieren rond met horens. Sommigen met 10, dan weer met 1, dan weer met 4, dan weer alles bij elkaar 4,5 geloof ik. Maar dat is om het moeilijk te maken. Enzovoort. En dan weer weer 1 met 1 enzovoort. Maar het spreekt allemaal over koningschap. En de hoorn des heils, waar de psalmist over spreekt, is uiteraard gewoon Christus zelf. Hij is die hoorn, hij is die koning, hij is die kracht. Hij is degene die ook het heil voortbrengt. Nou, daarvan is David dus vervolgens een type. En dan gaan we nog even verder en dan wordt het iets ingewikkelder. Er blijkt namelijk, laat ik dan van dit schriftgedeelte even uitgaan. In 1 Samuel 16. Daar staat namelijk... En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dus, hij kreeg geest en dat blijvend. Van die dag af en voortaan. Eeuwig leven beeldt dat dus uit. Let wel dat er niet staat heilige geest, hè? Dat kan natuurlijk niet, want de heilige geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Want dat was Johannes... Wat was het? 7, geloof ik, hè? Maar het heet gewoon geest des Heren. Maar hij ontving de geest, David ontving die geest des Heren. Wat het ook mogen betekenen, daar gaat het nou niet om. Hij ontving die geest des Heren. Dat betekent gewoon dat hij daarmee profeet werd. En dat de Heer zelf in hem werkte en door hem werkte, door hem sprak. Hem leidde, enzovoort. We weten dat maar al te goed. Maar dat staat in contrast met de situatie van Saul... Van wie het verhaal heel ingewikkeld is. Dat begint namelijk in 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, vers 6. Want in vers 1 staat, toen nam Samuel een oliekruik en goots uit op het hoofd en op zijn hoofd, dat van Saul enzovoort. Daar werd Saul dus gezalfd. En dan staat er meteen in vers 6. En de geest des Heren zal vaardig worden over u, Saul, en gij zult met hen profeteren en gij zult in een andere man veranderd worden. En dat betekent dat Saul ook onder de profeten zou zijn. Saul zal profeteren met andere profeten die je onderweg zal ontmoeten. En er staat dan gewoon, de geest des Heren zal vaardig over u worden. Hij ontvangt dus de geest. Dus de geest in verband met Saul vinden we in de eerste plaats... Hij ontvangt de geest. Ik kort het allemaal maar een beetje af. Hij ontvangt de geest. Dat vinden we hier dan in 1 Samuel 10. Waardoor hij inderdaad profeet wordt. Profetische kwaliteiten krijgt. Dat is heel erg aardig. Maar het is zo. Het wordt trouwens uitgebreider ook aangehaald in vers 10. Toen zij daar aan de heuvel kwamen, ziet, ze kwam hem een hoop profeten tegemoet. Heb je wel eens een hoop profeten gezien? Als het een hoop steen is, zijn ze op elkaar gestapeld. Als het een hoop profeten zijn, dan weet ik het niet. Misschien zitten ze in mekaars nek, ik weet het wel. Maar goed, zo kwam een hoop profeten tegemoet. En de geest des Heren werd vaardig over hem en hij profeteerde in het midden van hen. Dus Saul sloot zich bij deze profeten aan en begon ook te profeteren. En het geschiedde als een ieder die hem van tevoren gekend had, zag dat hij, ziet, profeteerde met de profeten. Dat ziet, dat wil zeggen, geef er even extra aandacht aan. Hij profeteerde met de profeten. Dus hij was niet alleen tot koning gezalfd, maar hij werd ook profeet. Zo zeide het volk en ieder tot zijn metgezel, wat is dit dat de zoon van Kis geschied is? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde een man van daar en zeide, wie is toch geen vader? Daarom is het tot een spreekwoord geworden. Is Saul ook onder de profeten? En inderdaad, dat spreekwoord bestaat zelfs in het Nederlands nog steeds. Dat is als je iemand in een positie vindt die je niet verwacht. Hè? En je verwacht het niet, en toch wij zouden het wel verwachten. Want Saul is een type van de Heer Jezus, die geroepen was als koning, om koning te zijn, uiteraard. Maar die ook zeker profeet was. Zodat we van... Van Saul natuurlijk wel even, nou schrijf het er maar niet bij, maar zeg het maar even. Van Saul moeten we natuurlijk wel even ons realiseren. Hij was dus koning, hij was profeet. En hij was priester, hij functioneerde in ieder geval bij gelegenheid zo. Dat gold voor het profeetschap ook. Die drie dingen worden aan Saul toegeschreven. Hoe dat nou weer kan? Nou, eenvoudig, omdat Saul een type is van het natuurlijke Israël. Het oude Israël onder het oude verbond en onder de wet. En aan Israël onder de wet was toegezegd koningschap. Want Israël was geroepen om te regeren met God. Dat betekent de naam Israël zelfs. Hè? Was geroepen om te regeren met God. Deel te hebben aan zijn heerschappij. Om koning te zijn over de andere volkeren. Dat in elk geval. Bovendien was het geroepen tot koninklijk priesterdom. Dan wel priesterlijk koninkrijk, want het ontgaat mij nog steeds wat het verschil ertussen is. Het staat in Deuteronomium al. Dus ze zouden priester en koning zijn. Maar als het Nieuwe Testament gevraagd wordt wat eigenlijk het bijzondere is van Israël, dan staat er wel een heleboel bijzonderheden, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dus dat Israël profeet is. Niet dat in Israël profeten zijn, dat bedoel ik niet, hoewel het wel zo was, maar Israël als volk in zijn totaliteit is een profeet. In eerste plaats omdat het woord van God gekregen heeft en soms zelfs spreekt, maar bovendien omdat Israël net als zoveel andere profeten ook in zijn geschiedenis een uitbeelding geeft van geestelijke waarheden. Denk u aan de geschiedenis van Jona, de geschiedenis van Hosea, de geschiedenis van Ezekiel, de geschiedenis van Jeremia, de geschiedenis van Job. Nou goed, dan laten we het dan maar even bij, want dan raken we weer uit de profeten even. Maar zo is het nou eenmaal, dat ook in de geschiedenis, in het leven van de profeten, God spreekt. En zo is het met Israël zeker ook, want de heilswaarheden worden inderdaad in Israël, in de geschiedenis van Israël ook geïllustreerd. En zo is het dan ook hier terug te vinden in de geschiedenis van Saul. Die koning, priester, profeet is, maar die wel alles kwijtraakt. Al was het maar omdat hij sterft natuurlijk, maar hij raakt alles kwijt. Want hij stamt van Kis. Hij zit in een strik en hij komt er ook niet uit. Dat is de gedachte. En dan ga ik maar even verder. Want in ieder geval hebben we gezien dat hij zou een andere man worden. Hij zou veranderd worden. Dat is wat met Israël gebeurd is. Denk aan vers 6 waar het staat. Gij zult een andere man worden. En later stond het ook. Hè? In vers 11. Het geschiedde als een ieder die hem van tevoren gekend had zag. Dat hij profeteerde. Dat men zei, wat is dit? Wie is dit? Wie is zijn vader? Is hij het wel? En inderdaad, hij was het wel, maar er was wel wat veranderd. En dat is ook wat met Israël gebeurd is. Het was Abraham, geroepen uit Ur der Chaldeeën. Een Chaldeër onder de Chaldeeën, zou je moeten zeggen. Maar daar uitgeroepen en geworden tot een volk, Israël, wat dan een heel bijzondere plaats inneemt. En anders is dan welk ander volk ook. En dat is tot vandaag aan de dag eigenlijk nog zo. Al heeft het geen koningschap meer, geen priesterschap meer. Althans, niet in deze tegenwoordige ongelovige situatie. Maar niettemin blijft het nog steeds zo'n bijzonder volk. Maar van Saul lees je dus dat hij die geest ontvangt. Dat was 1 Samuel 10. En dan in 1 Samuel 11 lees je het weer. Want er staat in vers 6. Toen werd de geest godsvaardig over Saul als hij deze woorden hoorde. En zijn toorn ontstak zeer. En hij nam een paar runderen en hield ze in stukken. Enzovoorts. Niet omdat hij boos was en zich moest afreageren, maar omdat het ook weer een uitbeelding van iets is, uiteraard. Maar niettemin staat het, de geest Gods werd vaardig over hem. Als hij deze woorden hoorde. Zodat die geest Gods inderdaad in hem werkt. Maar daarna komen we in 1 Samuel 16. En daar vinden wij dat hij die geest verliest. De geest verdwijnt. 1 Samuel 16 is dat. Inderdaad, want wat gebeurt er in 1 Samuel 16? Wel, wij waren in vers 13 en daar stond, toen nam Samuel de olie hoorn en hij zalfde hem, namelijk David, in het midden zijn broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David, van die dag af en voortaan. Dus definitief komt de geest op David. En daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama en de geest des Heren week van Saul. En een boze geest van de Heere verschrikte hem. Dus vanaf dat David deze geest des Heeren ontvangt, vanaf dat de geest des Heeren vaardig is over David, is die geest des Heeren niet meer vaardig over Saul. En daar gaat het om. Hier vind je dus de overgang. Zodra namelijk een andere koning geroepen, of gekozen, of gezalfd wordt, of aangewezen wordt, hoe je dat maar zegt, blijkt dat van de positie van de voorgaande koning niks meer terechtkomt. De geest wordt van hem weggenomen. Dat hangt samen met de hele verhouding ook tussen het oude en het nieuwe verbond. En ik lees de schriftplaatsen niet met u, maar ik noem ze wel, hè. Daar komt ie. Hebreeën 7 is het, geloof ik. Oh, dat weet ik het niet eens zeker. Hebreeën 7 zegt dat zodra gesproken wordt over een nieuw verbond, is het oude verouderd en nabij de verdwijning.
9:6-8.
Is het 9?
9:6.
Is zo, nou ga ik het opzoeken. Moet ik nodig zeggen dat ik het niet opzoek? Ik bedoel dus, want wat u allemaal bedoelt weet ik niet, maar ik bedoel Hebreeën 8, het was inderdaad mis, Hebreeën 8, vers 13. Want in Hebreeën 8 wordt Jeremia 31 aangehaald, waar uitgebreid een nieuw verbond wordt aangekondigd. Zeer uitgebreid mag ik wel zeggen. En waarop staat dat het is ter vervanging van het oude verbond. En dan staat er daarover als commentaar in Hebreeën 8 vers 13. Als hij zegt een nieuw verbond, dat betekent zoveel als er gesproken wordt over een nieuw verbond. Wel, zo heeft hij het eerste, wat er eerst was, oud gemaakt. En dat nu oud gemaakt is, namelijk verouderd, dat is nabij de verdwijning. En dat betekent gewoon dat in ieder geval sinds de dagen van Jeremia 31... want daarover gaat het hier in Hebreeën 8. Dat sinds de dagen van Jeremia 31 het oude verbond, dat wil zeggen het verbond der wet, een oud verbond is. Dat is ook heel eenvoudig. Zodra over een nieuw verbond gesproken wordt, want dat is in Jeremia 31. Ik zal met het huis van Juda, het huis van Israël, een nieuw verbond maken. Nou, vanaf dat moment heet het verbond dat er tot op dat moment was, het oude verbond. Ter onderscheiding van het nieuwe wat inmiddels is aangekondigd. Ik hoop binnenkort een nieuwe auto te krijgen, dus het ding wat ik nou heb is nu een oude auto geworden. Dat komt ervan, hè? Nee, zo is het niet. Maar zo noem je dat dan, hè? Dat is nou helemaal zo. Want er komt iets anders aan. Het is aangekondigd, men verwacht dat en dus is dat wat het tot op dat moment was oud. En dat betekent dat sinds de dagen van Jeremia, dat was zo'n pakweg 600 jaar voor Christus, dat sinds die dagen het verbond der wet al oud was. Het was er nog geen 600 jaar. En dat betekent dat de grootste tijd van het oude verbond was het oude verbond een oud verbond. Het was er nog maar nauwelijks, toen werd het nieuw al aangekondigd. Zo is het eigenlijk. Nou, daar hebben we het verder niet over. Maar in ieder geval is het zo dat op het moment dat David tot koning gezalfd wordt en hij dus, en de geest des Heren dus met David verder gaat, wordt de geest van Saul weggenomen. Dat betekent dus inderdaad ook, en let u vooral ook op die toepassing die ik u geef, dat betekent dus inderdaad dat ook sinds de dagen van Jeremia de Heer niet meer gericht is op het in stand houden van het oude verbond. Dat de Heer ook niet meer gebaat is bij dat mensen proberen onder het oude verbond, zo goed en zo kwaad als dat gaat, te leven. Maar dat betekent dat vanaf dat moment de Heer erbij gebaat is dat men zich richt op het nieuwe verbond. Want dat is wat de Heer gaat doen. Het oude gaat toch voorbij. En dat is ook de reden waarom in de dagen van de Heer Jezus, zoveel eeuwen later, de Heer ook zeker het oude verbond niet predikt, maar het nieuwe. Hoewel het gebeurt in de dagen waarin het oude verbond nog van toepassing is, predikt hij uiteraard het nieuwe verbond. En hij niet alleen, want als u de latere profeten leest, nou de latere, nou ja goed, in ieder geval is dat waar. Als u de latere profeten leest van het Oude Testament, zult u zien dat ze over niks anders spreken dan de komst van het nieuwe verbond, de komst van de Messias. Het nieuwe verbond wat hij in werking zal stellen, of wat hij bindend zal maken, of hoe je dat maar zegt. Bij de oudere profeten vind je dat natuurlijk ook al, maar bij de oudere profeten vind je nog wel uitgebreide verwijzingen naar de wet enzovoorts. Maar bij de latere profeten zeker niet meer. Een en al aankondiging van het nieuwe verbond, de komst van de Messias, de oprichting van zijn koninkrijk enzovoorts. Nou, zo is het hier ook. Zodra God David gekozen heeft, trekt hij zich dus terug van Saul. En de geest van God werkt vervolgens in David en niet meer in Saul. Maar dat gaat zelfs op twee verschillende manieren. Want niet alleen verliest Saul dus deze geest en raakt hem kwijt. De geest trok zich terug, of week van Saul, staat er in vers 14 van 1 Samuel 16. Maar er staat vervolgens ook, en een boze geest van de Heere verschrikte hem. Nou, dan ga ik me nou eens niet inlaten met het verhaal over hoe kan een boze geest nou van de Heer zijn. Want het is helemaal niks moeilijks om te begrijpen. Het betekent gewoon dat de Heer in ieder geval toestaat dat een boze geest zich meester maakt van Saul. En als u dat moeilijk vindt, dan heb ik nog een paar andere moeilijkheden voor u. Ja, dan doen we dat zomaar. En dan zul u begrijpen dat ik het toch niet allemaal kan oplossen. Dus laat het allemaal maar even liggen. Dat is namelijk dat wij vinden dat wanneer Israël tot ongeloof komt, duidelijk nationaal tot ongeloof komt, dan zegt de Heer, via Jesaja bijvoorbeeld, geef dit volk ogen om niet te zien. En geef het volk oren om niet te horen. Een beetje raar taalgebruik, wij zouden zeggen, haal hun ogen weg, dan kunnen ze niet zien. Maar de Heer zegt, geef ze wel ogen, maar niet om te zien. En geef ze oren, maar niet om te horen. Of om niet te horen, maar dat betekent uiteraard niet om te horen. En niet om te zien. En maak het hart deze volks vet. Heb je ook last van een vet hart? Maak het hart deze volks vet. Dat betekent dat het hart dan niet meer goed functioneert. En aangezien men met het hart gelooft, gelooft men dus nogal slecht. Eigenlijk dus helemaal niet. Dat is gewoon de gedachte. Een vet hart is een slecht functionerend hart. En een slecht functionerend hart, dat gelooft nogal moeilijk. En dat is dus wat er gezegd wordt. Het zou niet zien, het zou niet horen, het zou namelijk niet geloven. Waarom doet de Heer dat? Nou, dat is net zo'n probleem als waarom geeft de Heer een boze geest? Het is precies hetzelfde. De Heer zegt bijvoorbeeld, ik zal hen zenden een geest der dwaling, opdat ze de leugen zullen geloven. De verklaring is eenvoudig genoeg. Als de waarheid gegeven wordt, de waarheid geleerd wordt en men verwerpt die waarheid, dan blijft er slechts de leugen over. Dat is niet anders. En daar laat God een mens dan ook inderdaad aan over. Ik ken eigenlijk zowel wedergeboren, zowel als ook niet wedergeboren mensen uiteraard. Maar ik ken ook wedergeboren mensen die daar last van hebben. Dat is een heel eenvoudige zaak. Die de waarheid wel kennen, maar niet blieven. En daarom niet anders overhouden dan de leugen. Ook bij wedergeboren mensen komt dat voor. Ze bepaalde dingen niet wensen te accepteren. Die ze zo met hand en tand verzetten tegen bepaalde Bijbelse waarheden, omdat het hun niet uitkomt. En zij verzanden dan uiteraard in allerlei leugens. Zij vormen eelt op hun oor, op hun ogen. En ze krijgen een vet hart. Te traag om te geloven. En als je ze wat vooruit hebt, dan zeggen ze, ja, maar dat kan je ook anders zien. Of je kunt er ook dit mee, je zou ook dat kunnen. Enzovoorts. Maar je zou het ook eens kunnen geloven natuurlijk. Dat zou ook kunnen. En dat zouden we feitelijk moeten doen. Zodat die geest, die boze geest Gods, dat is niks, dat is typologisch, is dat niks anders dan dat God een geest der dwaling zendt aan diegenen die niet wensen te geloven. Of het is ook niks anders dat God het hart verhardt van een ongelovig Israël. En wij lezen dat in het Nieuwe Testament, in Romeinen bijvoorbeeld. Maar vergis je nou maar niet, het staat in het Oude Testament al. Ook in de dagen, zelfs van voor de dagen van Jeremia, want de dagen van Jesaja waren voor die dagen van Jeremia, en daar staat al dat Israël verhard zou worden. En het is altijd al zo geweest dat een ongelovige, iemand die het woord van God afwijst, verhard wordt, blijft er niks anders over. En in het algemeen zou je dus ook kunnen zeggen, iemand die de geest van God niet aanvaardt, die blijft niks anders over dan inderdaad deze boze geesten. De werking van de leugen, geest der dwaling, of hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel. Er zijn een boel termen voor, maar het komt heus veel voor. Dus we vinden niet alleen dat de geest Gods verdwijnt, maar in plaats daarvan komt een boze geest. Want dat is wat met Israël gebeurt. Vanaf dat over een nieuw verbond gesproken wordt, is het oude oud. En raakt Israël verzand en verblind en verhard. In de wet, notabene, in het woord van God, dat wel, maar het is hun niks anders dan gebod op gebod, regel op regel, of hoe het allemaal heten mag. Er blijft dus niks van over. En het eigenaardige is dat dat inderdaad het geval is sinds de aankondiging van de ballingschap. U moet het zo zien, dat in de dagen van Jeremia ook inderdaad de ballingschap wordt aangekondigd. De verstrooiing van Israël op grond van hun ongeloof, maar in diezelfde dagen wordt een nieuw verbond aangekondigd. En het eigenaardige is dat juist in de ballingschap en daarna het zogenaamde judaïsme is ontstaan, wat wij dan noemen de Joodse godsdienst, die is daar ontstaan en het heeft meteen geleid tot een verstarring en verharding in de Joodse traditie. Maar het is wel dood geworden. En geloof is er niet. Hetgeen blijkt uit het optreden van de Heer Jezus en zijn discipelen, maar ook de kleine profeten later. Of nou, voor de Heer Jezus, maar na de ballingschap bedoel ik. Want er werd geen geloof gevonden onder Israël. Geloof was een uitzondering. En eigenlijk is dat nog in onze dagen zo. Al moet ik zeggen dat niet alleen de meerderheid van het Jodendom, maar ook de meerderheid van het Heidendom uiteraard ongelovig is. Het doet aan het feit niks af. Men houdt vast zogenaamd aan het woord van God, maar in werkelijkheid gelooft men het niet. Men is gekomen tot ongeloof, men is verstapt. En het kan niet anders dan dat we tot de conclusie moeten komen dat dat ongelovige volk inderdaad geleid wordt. Nou, in ieder geval niet door de Christus, ook niet door de geest van Christus. En dan mag u invullen waardoor dan wel. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Door de tegenstander. Satan wordt hij genoemd. Ga achter mij, Satan. Wordt er gezegd. Dus wat we vinden is dat die geest weggenomen wordt en hij krijgt een boze geest. Dat is hier in 1 Samuel 16, vers 14. En dan vers 15. Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. En dan vers 16. Aan het eind. Als de boze geest Gods op u is. Enzovoorts. En dat speelt een belangrijke rol. Het komt later ook weer terug in 1 Samuel 18. Het gedrag van Saul verandert namelijk ineens. Hè? Vanaf dat moment is hij een vijand geworden. 1 Samuel 18, vers 10. En het geschiedde des andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profiteerde midden in het huis, ja, uit die boze geest. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had de spies in zijn hand en Saul schoot de spies. Het bekende verhaal. Saul probeert namelijk bij gelegenheid om David te doden. Het kan niet ontkend worden dat nou precies is wat het natuurlijke Israël onder de wet en mede door de wet gedaan heeft en soms en in zekere zin nog steeds doet. Ik hoop niet dat ik het uitgebreid hoef uit te leggen, maar het zal duidelijk zijn dat ieder die onder de wet leeft, en dat geldt dus in eerste plaats voor Israël, waarvan Saul de uitbeelding is, ieder die onder de wet leeft is per definitie een vijand van hem die aan de wet een einde maakt. En het einde der wet is Christus. Precies, ja. Het einde van het oude verbond is Christus, want hij brengt het nieuwe verbond. En zij die onder de wet, onder het oude verbond, wensen te leven, zijn dus per definitie en van nature vijanden van het nieuwe verbond en daarom vijanden van Christus. Dat is ook precies wat het Nieuwe Testament zo ronduit zegt. Paulus schrijft het aan Galaten bijvoorbeeld. Maar dat vinden we hier uitgebeeld in Saul en het herhaalt zich nog een keer in 1 Samuel 19. Vers 9, doch de boze geest des Heren was over Saul en hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met de hand enzovoort. En dan herhaalt die geschiedenis zich. En toch is dat niet het eind van het verhaal, want hij ontvangt de geest, hij verliest de geest, hij ontvangt een boze geest. En dan toch, helemaal aan het eind van het verhaal, zien wij dat de geest toch nog een keer vaardig wordt over Saul, de geest des Heren namelijk. Dat is 1 Samuel 19. Helemaal aan het eind ergens. Vanaf vers 20. Waar Saul David zoekt. Of achterna gaat. En Saul en David blijkt zich verborgen te houden bij de profeten in Rama, in de buurt van Samuel enzovoorts. En dan staat er dat uiteindelijk Saul zelf daar ook naartoe gaat. Daarna, in vers 22, daarna ging hij ook zelf naar Rama. En hij kwam tot de grote waterput die te Sichu was. En hij vraagde en zeide, waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd, zie, ze zijn te Najot bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama. En dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde totdat hij te Najot in Rama kwam. Enzovoorts. En het eindigt weer met, is Saul ook onder de profeten? Dat wil zeggen, toen Saul toch weer te maken kreeg met die profeten, met die menigte, een hoop profeten zal ik maar zeggen, toen sloot hij zich toch weer bij hen aan. En dat heeft natuurlijk iets te maken toch met de toekomst van Israël. Er is op een of andere wijze een verbinding met de geestelijke dingen, met de geest Gods enzovoorts. In het algemeen raakt men dat kwijt, want het is met Israël zo gebeurd. Een volk wat leeft onder het oude verbond. Maar in de toekomst kunnen we er zeker van zijn dat die geest toch weer op een of andere vreemde wijze overigens vader zal worden over datzelfde Israël. Maar dat is profetie. Het is trouwens net zo'n verhaal als dat van Simson. Over wie de geest, de kracht Gods namelijk, dat is toch geest, kracht, is geest. Over wie de kracht Gods werkzaam was, wel, hij raakte dat kwijt. Maar uiteindelijk, in laatste instantie, ontving je dat toch weer terug en haalde daarin zijn grote overwinning enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Ik zou zeggen, laten we het hierbij laten en eerst enige tijd pauzeren.